Er zijn locaties die heel vaak in films en series worden gebruikt. En dan doe ik niet op het Louvre of de Golden Gate Bridge of zo. Nee, op locaties die op het eerste gezicht misschien niet zo bijzonder lijken, maar dat wel zijn. En die ik onmiddellijk herken als ze maar even in beeld komen. Op één daarvan wil ik deze keer een speciale spotlight richten. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties. De enige podcast over films en locaties waar ze werden opgenomen. Ik denk dat je dingen gaat horen die je nog niet wist. Over films en over de mensen die ze maakten, maar ook over de locaties. En met mijn verhalen probeer ik je duidelijk te maken waarom ik het zo ontzettend leuk vind om filmlocaties te bezoeken. Mijn naam is Jeroen Huisdens en in deze aflevering neem ik je weer mee naar Los Angeles voor een filmisch bezoek aan de Millennium Biltmore Hotel. Het zal denk ik een jaar of 10 of 15 geleden zijn of zo, dat ik er bij toeval achter kwam dat er een hotel is in downtown Los Angeles dat met name sinds de jaren 80 heel vaak wordt gebruikt voor de opnames van allerlei films en series. Ik had de verschillende gezichten van dat hotel eigenlijk nooit zo met elkaar verbonden, totdat ik bij elk van die films elke keer de naam van de Biltmore tegenkwam. En toen ben ik er een keer ingedoken en kwam erachter wat voor fantastische plek die Biltmore is en wat voor prachtige geschiedenis het eigenlijk heeft. En daarom wil ik het in dit half uur hebben over die ene locatie en over de films die er werden opgenomen. En het begint eigenlijk al voordat je het hotel binnenkomt.
Good evening, sir.
The hell is that?
It's late supper, sir. Compliments on the Axel Foley.
Foley? How do you know we were here? Because I let you drive.
Inderdaad, het is precies voor de ingang van de Biltmore dat Axel Foley in Beverly Hills Cop bananen stopt in de uitlaat van een politieauto. Je weet wel, die van Detective Rosewood en Sergeant Taggart. Terwijl zij worden afgeleid door de roomservice van het hotel, besteld door Axel Foley. Echt zo'n grappige scène. Beverly Hills Cop uit 1984 alweer is één van de films die de Biltmore op de kaart zette als filmlocatie. Ik weet niet of je het weet, maar Sylvester Stallone zou lange tijd de hoofdrol spelen in Beverly Hills Cop. Door oneenigheid over de komische lijn in de film haakte Stallone op het laatste moment af en binnen 48 uur werd Eddie Murphy gevraagd en ervan overtuigd om Axel Foley te spelen. Bij dezelfde ingang van de Biltmore Hotel waar ik het dus net over had, werd in datzelfde jaar, in 1984 dus, ook de scène gedraaid waarin actrice Daryl Hannah verandert in een zeemeermin. De film waar dat in gebeurde was Splash en het was de eerste rol van betekenis van Tom Hanks. Ga nou niet roepen dat Bachelor Party eigenlijk zijn doorbraak was, want die film ging in Amerika net iets later uit dan Splash. De twee films met Tom Hanks hebben nog wel iets anders gemeenschappelijks. Ze werden namelijk allebei opgenomen in de Biltmore. De scènes in de lift in die vrijgezellenfilm, ja, dat was ook weer de Biltmore.
Just where do you guys think you are?
The Library of Congress?
Detroit?
Beyond the Sun?
Any of those, right?
This is the Parkview Hotel. I am the hotel manager. This is a respectable establishment. We don't go for any funny business here.
So I see.
En nu ik toch bij de lift ben aangekomen, er is nog een andere film die daar dankbaar gebruik van maakte.
What are you supposed to be? Some kind of a cosmonaut?
No, we're exterminators. Somebody saw a cockroach up on 12.
That's gotta be some cockroach.
Bite your head off, man.
Going up.
I'll take the next one.
De echte fans hebben er net natuurlijk Bill Murray en Dan Aykroyd herkend. Inderdaad, voor Ghostbusters werd ook gebruik gemaakt van dit fantastische hotel. En niet alleen de liften, zoals ik je straks zal uitleggen. Ik moet hier even het verhaal onderbreken om een misverstand uit de weg te ruimen. Er gaan namelijk ook wat verhalen de ronde dat Alfred Hitchcock het trappenhuis van de Biltmore zou hebben gebruikt voor zijn meesterlijke film Vertigo. Maar ik heb eigenlijk nergens overtuigend bewijs kunnen vinden dat dat echt zo is. Hoe graag ik het zelf ook anders had gezien. Vooruit, laat ik je nu eerst even mee terugnemen in de tijd, naar de oorsprong van het hotel. Dan kom je er namelijk ook achter waarom ik juist nu met een aflevering over de Biltmore kom. In het begin van de jaren 20 van de vorige eeuw kwam hoteleigenaar John McEntee Bowman om het idee om een hotel neer te zetten in het centrum van Los Angeles. Hij schakelde daarvoor architectenbureau Schulze en Weaver in. Dat bureau zou korte tijd later ook nog het wereldberoemde Waldorf Astoria in New York City ontwerpen. Maar even terug naar die McEntee Bowman, de grondlegger feitelijk van de Bowman Biltmore Group. Een man met hele ambitieuze plannen. Hij wilde dat het nieuwe hotel in L.A. een van de meest besproken en grootste hotels van de Verenigde Staten zou worden. En dat het de grandeur zou moeten gaan uitstralen van Europese paleizen. En hij had ook al de man op het oog die hem erbij moest helpen. Dat was de Italiaanse kunstenaar Giovanni Smeraldi. Die moest namelijk voor de fresco's in het hotel gaan zorgen. En de reden waarom die Smeraldi werd gekozen was omdat hij ook voor het Vaticaan had gewerkt en voor het Witte Huis. Kosten nog moeite werden gespaard. Het hotel kostte destijds $10 miljoen om te bouwen. En als je dat zou omrekenen naar de prijs van vandaag, dan kom je uit op zo'n $150 miljoen. De bouw ervan ging eigenlijk heel voorspoedig. Het duurde slechts 18 maanden, waardoor het gloednieuwe hotel al op 1 oktober 1923 officieel kon worden geopend. Ja, je hoort het inderdaad goed. 1 oktober 1923. Dat betekent dat de Biltmore bijna zijn 100-jarige bestaan viert. En dat gaat natuurlijk ook gevierd worden. Ik verwijs je nu even naar de show notes op de website, want daar staat een foto van het feest bij de opening. Die foto hangt nog steeds in de hal van de Biltmore. En ik vind dat persoonlijk zo'n geweldige foto, met al die gasten die naar de fotograaf kijken. Alsof je naar die zwart-wit foto uit The Shining zit te kijken. Je weet wel, althans fans van de film weten waar ik het over heb. Maar even terug naar de aanstaande feestelijkheden bij de Biltmore, want ik heb een hele lijst met activiteiten van ze gekregen en ik heb daar helaas geen echt filmevenement nog tussen zien staan. Maar ik mag toch echt wel hopen dat ze dat wel doen. Zeker gezien de filmgeschiedenis van het gebouw en daar vertel ik je later nog wat over. Maar eerst neem ik je even mee naar wat plekken in het gebouw die je kent van films. Allereerst moet je voor de beeldvorming even weten dat de Biltmore ligt tussen Olive Street en Grand Avenue en tussen de 5e en de 6e straat. Waarom ik je dat nou vertel, is omdat het hotel verschillende ingangen kent. Het verhaal dat ik je er straks al vertelde over Beverly Hills Cop en Splash, dat was aan de kant van Olive Street. Dat is ook de kant waar Pershing Square ligt, het plein waar regisseur Jan de Bont in 1993 een deel van de film Speed opnam. Maar dat even terzijde. Waar ik naartoe wil, is dat als je de Biltmore via Olive Street naar binnen gaat, je al direct ongelooflijk wordt betoverd. Dan kom je namelijk binnen bij wat The Rendezvous Court heet. En dat is echt, geloof me, een waanzinnige entree. Met een werkelijk prachtig houten plafond en een barokke trap en een roze marmeren fontein. De Rendezvous Court is momenteel niet meer de echte hoofdingang van het hotel. Die zit namelijk aan de andere kant, bij Grand Avenue. Maar ik heb begrepen dat ze er naar aanleiding van het 100-jarige bestaan van het hotel weer de hoofdingang van gaan maken. En terecht, want het is echt een geweldige binnenkomer. De Rendezvous Court wordt nu gebruikt voor high teas en voor de ingang die onder meer leidt naar de liften. Het is zo herkenbaar dat ik het onmiddellijk herken als ik het in een film of serie zie. En dus herkende ik het ook onmiddellijk toen ik het zag in Oppenheimer. De scène waarin Matt Damon en Cillian Murphy door een lobby lopen en Oppenheimer wordt gevraagd of hij een belangrijke petitie wil ondertekenen. Wat hij in de film niet doet. Maar het is ook de plek waar we Eddie Murphy en Beverly Hills Cop zijn hotel zien binnenkomen lopen. En dan wordt net gedaan alsof het in Beverly Hills ligt en alsof het de Beverly Palm Hotel heet. Nou nee dus, weten we nu. Ik kan je nu vanuit de Rendezvous Court binnendoor meenemen naar de andere delen van het hotel. Maar eigenlijk wil ik je eerst even meenemen naar de andere ingangen. En dan begin ik bij de zuidkant van het hotel. Dat is eigenlijk geen echte ingang voor normale bezoekers. Het is wat ze bij de Biltmore zelf de limousine ramp noemen. Ze gebruiken het om limousines voor te kunnen laten rijden. En het is op die plek dat we Gary Oldman in de film Mank uit 2020 zien weglopen. En het is de plek waar Owen Wilson door Bradley Cooper in elkaar wordt getimmerd in de film Wedding Crashers uit 2005. Ja, je moet nu even goed bij de les blijven hoor, want de films en de filmsterren volgen elkaar wat sneller op dan je misschien gewend bent. De beste film waar een scène voor werd opgenomen op dit stukje, laat ik het noemen, heilige grond, was echter deze. It seems like half the city is trying to cover it all up, which is fine by me. But Mrs. Mulray, I goddamn near lost my nose, and I like it. I like breathing through it. And I still think that you're hiding something. Ja, je hoorde Jack Nicholson in het werkelijk briljante Chinatown praten tegen Faye Dunaway. Gefilmd in die geweldige limousinesteeg aan de zijkant, dus de zuidkant van de Biltmore Hotel. En als je hier eenmaal staat, ben je dichter bij een andere bekende plek dan je misschien zou vermoeden. Maar daar kun je dan weer niet 1, 2, 3 komen, omdat de limousine ramp aan de straatkant is afgesloten met een hek. Je moet daar dus komen via het hotel. Maar de plek waar ik het nu over heb, is de inrit naar de kelder, direct naast de limousine ramp. Ik moest er dus even helemaal voor omlopen, maar ik wilde me de kans niet laten ontnemen. Kijk, het is en blijft een gewone inrit. En beneden zie je wat containers en prullenbakken. Maar het is wel de plek waar ze dit opnamen. When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around. Heaven opens a magic. Ik vind het zo mooi hè, met die galm. Ik denk ook dat ze het daarom daar hebben gefilmd, omdat die stem daar zo mooi tot zijn recht kwam. Het is in ieder geval, mocht je er niet hebben herkend, Lady Gaga zingend in wat je nog net de opening van A Star Is Born zou kunnen noemen, de film uit 2018. Als je de tv-versie meetelt, was het weliswaar de vijfde keer dat het verhaal werd verteld over een talentvolle jonge zangeres die haar leermeester overtreft. Maar jongens, wat is die film met Lady Gaga en Bradley Cooper een ontzettende fijne film. Zeker één om nog een keer terug te zien. Voor A Star Is Born werd niet alleen die oprit gebruikt, maar werden ook nog opnames gemaakt in de keuken van de Biltmore. Maar daar kon ik helaas tijdens ons bezoek niet komen. En dat had ook te maken met het feit dat we ons in het staartje van de coronapandemie bevonden en omdat we er tussen kerst en oud en nieuw waren. Daardoor waren delen van het hotel afgesloten en waren er ook geen mensen van het hotel beschikbaar om wat deuren voor me te openen. Dat gold ook voor het zwembad en voor de fitnesszaal, waar onder andere de film Cruel Intentions met Reese Witherspoon werd gefilmd, maar ook Bugsy met Warren Beatty. En het gold ook voor iets in het hotel waar ik wel heel graag een bezoek aan zou hebben gebracht. De toiletten. Althans, de toiletten in de kelder horende bij de Regency Room. Die Regency Room is op zich ook wel wat aandacht waard. Want het mag er dan nu anders uitzien dan pakweg 100 jaar geleden. Het is de zaal die voor de jaren 50 bekend stond als de Biltmore Ball. Dat was toen de grootste nachtclub ter wereld. Hè? De club waar sterren uit Hollywood in de jaren 20 en 30 heel graag kwamen. En waar onder meer tussen 1931 en 1942 in totaal 8 keer de uitreiking plaatsvond van de Academy Awards. De zaal waar onder meer Clark Gable, Walt Disney en Spencer Tracy hun Oscarspeeches hielden. In november 1954 brak er een brand uit in de Bol, waarna de immense zaal werd aangepast. En een deel daarvan ging daarna door het leven als de Regency Room. En nu weer terug even naar die toiletten en waarom ik daar zo graag naartoe wilde. Want de toiletten zijn bij filmfans bekender dan de zaal waar ik het net over had. In de damestoiletten, die met die herkenbare zwart-wit geblokte vloer, zien we Lady Gaga even helemaal uit haar plaat gaan in A Star Is Born. Maar nog bekender zijn de herentoiletten. En wel hierdoor.
Look, the people you are after are the people you depend on. We cook your meals. We haul your trash. We connect your calls. We drive your ambulances. We guard you while you sleep. Do not fuck with us.
Yep. Dat was Brad Pitt in Fight Club van David Fincher uit 1999 alweer. Het is de scène waarin Tyler Durden en zijn mate politiecommissaris Jacobs onder druk zetten om geen onderzoek naar ze te doen. Goed, dan neem ik je tot slot nog even mee naar de ingang van de Biltmore Hotel aan de Vijfde Straat. Dat is de ingang die wordt gebruikt door de mannen die we al eerder in deze podcast tegenkwamen. Jawel, Bill Murray, Dan Aykroyd en Harold Ramis. Want ja, in Ghostbusters komen ze via de deuren van de Vijfde Straat het hotel binnen. In de film heet het dan de Sedgwick Hotel. En de manager van het hotel heeft de hulp van de Ghostbusters ingeroepen omdat een spook de boel terroriseert. De mannen komen uiteindelijk terecht in de zaal van de Biltmore die bekend staat als The Music Room. Tegenwoordig is dat de plek waar de lobby van het hotel te vinden is. En ook dat is weer een fantastische ruimte. Die muren en dat plafond. Nou goed, kijk zeker even naar de show notes op de website, want ik heb daar wat foto's gepost die ik van de Biltmore heb gekregen. En die zijn echt zo prachtig. En als je Ghostbusters terugkijkt, dan zie je wat voor puinhoop de heren van de zaal maken. Nou, nu ik het toch over die ruimte heb, er hangt nog een andere gebeurtenis aan de zaal. En ook die wil ik je niet onthouden. In 1960 gebruikte de Democratische Partij de Biltmore namelijk als hoofdkantoor. Dat kwam omdat de Nationale Conventie van de Democraten dat verkiezingsjaar in L.A. werd gehouden. En de Biltmore was echt groot genoeg. Wat nu de lobby is van het hotel, bij die nog enige overgebleven ingang die ik nog niet had genoemd tegen je, dat was destijds de zaal waar John F. Kennedy kantoor hield. En wat voor kantoor? Oké, ik heb je nu verteld over de 4 ingangen. Maar wat ze eigenlijk allemaal met elkaar verbindt, is de lange centrale gang. En die 107 meter lange gang, nou die is echt zo te gek. Die marmeren zuilen en die houten wandpanelen en dat plafond met om de zoveel meter een kroonluchter met schilderingen. Nou, je kunt vol dédain spreken over Amerikanen dat ze geen cultuur zouden hebben, maar dat is echt onzin. Die gang, of de gallery zoals ze dat bij de Biltmore noemen, die zie je terug in verschillende films. En ik noem de Ghostbusters al, maar hij is ook te zien in True Lies, waarin Jamie Lee Curtis door de gang loopt, of Beginners met Ewan McGregor uit 2010. En vrij recentelijk zat hij nog in de film Dog, 2022 was dat, met Channing Tatum. En dat zijn er echt maar een paar. Ook artiesten hebben die geweldige gang ontdekt. Janet Jackson nam er fragmenten op voor de videoclip van haar nummer Son of a Gun. En Taylor Swift, die ging er echt helemaal los voor de videoclip van Delicate. En die clip kan ik je echt aanraden. Dat nummer trouwens ook. Hij staat als videoclip in de show notes. Vooruit. We gaan door en dan is de meest voor de hand liggende plek om eerst even te stoppen de Gallery Bar. Die ligt namelijk aan, ja, de naam zegt het al, de Gallery. Hoe kan het ook anders? Maar je kunt hem echt niet missen. Het is een te gekke bar met achterin een zitgedeelte en vooraan de plek waar je heerlijk aan de bar kunt hangen en je kunt vergapen aan alles wat je om je heen ziet. De bar werd onder meer gebruikt voor de film Rumor Has It met Kevin Costner en Jennifer Aniston, wederom Bugsy met Warren Beatty en Harvey Keitel en voor National Treasure Part 2 met Diane Kruger en Ed Harris. Kort geleden filmde Christopher Nolan er ook nog voor de film Oppenheimer. Kijk maar even bij de show notes voor de foto. De bar biedt trouwens een mooi bruggetje om het eens even te hebben over Elizabeth Short. Want bij de bar schenken ze een cocktail die, misschien wel een beetje vreemd, is vernoemd naar de naam waaronder Elizabeth Short veel bekender is geworden. The Black Dahlia. En dat moet ik even uitleggen. Die Elizabeth Short was op 9 januari 1947 korte tijd in de Biltmore Hotel. Daar werd ze gezien door verschillende ooggetuigen. Daarna verdween ze van de radar. Tot 6 dagen later, toen haar lichaam werd gevonden. En niet heel smakelijk. In 2 delen. De moord werd nooit opgelost, alhoewel er op internet allerlei filmpjes te zien zijn waarin klaarblijkelijk de dader zou worden onthuld. Maar officieel is de zaak nooit opgelost. Elizabeth Short kreeg de bijnaam Black Dahlia omdat ze zwarte kleren droeg toen ze werd gevonden en omdat de pers maar al te graag verwees naar een film die toen net uit was. Brian De Palma maakte trouwens nog een film over de hele zaak in 2006, The Black Dahlia. Allerlei spookverhalen vertellen trouwens ook dat de geest van de Black Dahlia nog altijd in de Biltmore rondhangt. Nou ja, doe ermee wat je wilt. En dan is er nog 1 locatie in de Biltmore waar ik het heel graag met je over wil hebben. Dat is de Crystal Ballroom. Dat is zo'n mooie zaal die je kunt afhuren voor feesten en partijen. De Crystal Ballroom is niet alleen te zien in verschillende films, maar wordt ook op andere manieren gebruikt. Darling, I will be loving you till we're 70. De videoclip van Ed Sheeran's Thinking Out Loud? Ja, klopt. Die werd helemaal gedraaid in de Crystal Ballroom. Ik heb de link naar de video in de show notes gezet, zodat je het even met eigen ogen kunt zien. De prachtige zaal kent nog een andere geschiedenis. Op 11 mei 1927 werd er namelijk een chique lunch georganiseerd. En daarbij waren onder meer aanwezig de baas van MGM, Louis B. Mayer, en filmster Douglas Fairbanks. De lunch was de uitkomst van eerdere plannen om een organisatie op te richten om het imago van de filmsector in Amerika wat op te vijzelen. En om een evenement in het leven te roepen waar prijzen zouden kunnen worden uitgereikt. Nou, je snapt het natuurlijk al. Daar, op die 11 mei 1927, vond de eerste officiële bijeenkomst plaats van de Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. En daar kreeg de Academy Award als filmprijs zijn officiële status. Er gaat zelfs het verhaal dat art director Cedric Gimmons, die toen bij MGM werkte, daar in die zaal het ontwerp voor het Oscarbeeldje op een linnen Biltmore-servet zou hebben geschetst. Dat lijkt vooral een mooi verhaal te zijn, want dat servet is nooit boven tafel gekomen. Goed, en dan de films in die zaal. Dat zijn er meer dan ik je nu ga vertellen, maar een mooi voorbeeld vind ik Rocky 3. Daar zetten ze speciaal een boksring voor in de zaal. In de film laat de Italian Stallion de zaal ombouwen tot een trainingsruimte, zodat zijn fans erbij kunnen zijn. Tot grote ergernis van zijn coach Mickey. Een andere bekende scène in die Crystal Ballroom is de tango-scène aan het einde van True Lies met Arnold Schwarzenegger en Jamie Lee Curtis. Maar mijn persoonlijke favoriet, dat is deze. A lot of shoes, a lot of rice, the groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopee. Aan de piano Jeff Bridges. En op de piano, en dan bedoel ik ook echt op de piano, een zeer zwoele Michelle Pfeiffer in The Fabulous Baker Boys. Een film uit 1989. Ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat goede films boven zichzelf uitstijgen als er scènes in zitten waar je direct aan moet denken als de film ter sprake komt. Nou, en dat doet die scène in die zaal daar, die bekend werd als Making Whoopi. De broers Bo en Jeff Bridges, die allebei in de film zitten, kunnen ook allebei heel verdienstelijk piano spelen. Maar toch werd hun spel, naar ik heb begrepen, gedubt, dus overgespeeld. Dat was niet het geval bij Michelle Pfeiffer, die elke dag 10 uur oefende op alle zangpartijen om dat in de film zelf te kunnen doen. En het nodigt echt in alle opzichten uit om de film snel weer een keer terug te kijken. En dan neem ik je nog even mee naar 29 december 2021. Ik had 1 nacht in de Biltmore geboekt. Niet om de geest van de Black Dahlia tegen te kunnen komen hoor, maar om dingen te kunnen zien die ik heel graag wilde zien. Daarna moesten we weer door op onze reis. Met al lukte het vrij goed om de dingen te zien die ik wilde zien. Tot ik tijdens de wandeling door het hotel wel merkte dat bepaalde deuren wel echt dicht zaten en het personeel niet thuis bleek te zijn. Tja, feestdagen hè. En ook nog wel de nabijen van corona, zoals ik je eerder al vertelde. Maar goed, ik had bijna alles kunnen afvinken toen we op zoek gingen naar de Crystal Ballroom. Want dat beloofde toch wel een hoogtepuntje te worden. Maar ook die deur bleek dicht te zijn. Dat had ik natuurlijk kunnen vermoeden. En toen werden we aangesproken door een meisje. Wat zal ze zijn geweest? Rond de 20. Of ik bij de Crystal Ballroom naar binnen wilde. Ja, graag. Oh, loop dan maar even met me mee, zei ze. Ik ken namelijk een achterdeurtje. Ze bleek een student uit Mexico te zijn die met haar familie in het hotel verbleef. En ze vond het altijd leuk om deuren te openen om te kijken wat er achter zit. En ze was via een andere gang en gewoon wat deuren openen toevallig in de ballroom uitgekomen. Ze had geen idee dat het hotel zo bekend was bij filmfans. En we liepen achter haar aan en kwamen toen via een soort artiesteningang opeens in de Crystal Ballroom. En dat was echt zo gaaf. Dat hele herkenbare tapijt, die ramen, maar vooral die balkons en dat plafond en die schilderingen. Ik heb in vorige afleveringen vaker proberen uit te leggen wat er met mij gebeurt als ik zo'n fantastische plek bezoek en ik de films als het ware weer tot leven zie komen. Nou, dan heb je me echt hoor. Ik vind dat echt zo geweldig. En dat was het ook nu weer. Bijna alleen rondlopen in die zaal waar de Oscars tot leven zijn gekomen. Waar Jamie Lee Curtis en Arnold Schwarzenegger dansten. En waar Michelle Pfeiffer met Jeff Bridges aan haar voeten de sterren van de hemel zong. Dat was hem weer. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huisterts. Aan een overzicht met filmlocaties met GPS-coördinaten heb je deze keer niet zo heel veel, denk ik. Want het bevindt zich eigenlijk allemaal op 1 plek. Maar een overzicht met films en series die onder meer in de Biltmore werden opgenomen vind je op de website seenit.com. Wil je voortaan niks missen? Abonneer je dan. Dat kan bij Apple Podcasts, Spotify of SoundCloud of bij elk ander podcastplatform. Ik zou je ook willen vragen een recensie achter te laten bij Apple Podcasts of bij SoundCloud of sterren uit te delen bij Spotify, zodat ook anderen uiteindelijk deze serie beter kunnen vinden. En als je een recensie achterlaat of deze podcast bij anderen op een leuke manier onder de aandacht brengt, laat het mij dan weten, want dan maak je kans op een te gekke waardebon van Pathé Thuis, te waarde van bijna 6 euro. Dat is toch een mooi cadeau, zou ik zeggen. Vergeet je ook vooral niet te abonneren op mijn nieuwsbrief, en dat kan allemaal heel eenvoudig via fantastischefilmlocaties.nl. Dan ben je echt als eerste op de hoogte van alles. Op die website vind je per podcast ook alle show notes terug. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.